betreft een beeldvormende carouselvergadering. De raad wordt geïnformeerd over de visie van het college omtrent burgers te laten meebeslissen en meedoen als het gaat om de leefsituatie in hun eigen leefomgeving. Voor dit onderwerp hebben we een half uurtje uitgetrokken. En het is een beeldvormende vergadering, dus ik stel voor dat we de wethouder het woord geven om een toelichting te geven. Wat mij betreft niet langer dan 10 minuten, zodat er nog een aantal vragen gesteld kunnen worden. Ja, gaat de gang.
Wethouder, ja, voorzitter, wat mij betreft hoeft dat niet zo lang te duren. We zijn als college, dus als coalitie, gestart om te proberen tot een samenwerking met de burgers in deze gemeente te komen, om allerlei dingen op te pakken. De eerste periode van, laten we zeggen, van deze raadsperiode heeft de aandacht heel erg sterk, was sterk gericht op de toekomstvisie, die ook met burgers tot stand gekomen is. En denk ik uiteindelijk voor alle partijen tot tevredenheid stemt. Vervolgens moet daar een vertaling aan aangegeven worden. Maar we zijn natuurlijk op allerlei terreinen in de buitenruimte, om maar eens wat te noemen op WMO, door de kanteling, de decentralisatie van taken, erop gekomen dat veel staat te gebeuren waarbij ook burgers, laten we zeggen, op zijn minst beïnvloed worden. En als je, nou, we hebben de burgerparticipatie genoemd, dat woord. Als je met burgers iets wil doen omdat je gelooft dat de samenwerking tot een betere samenleving, tot een versterking van de sociale cohesie in de gemeente leidt, dan moet je dat op enig moment oppakken. Wij hebben als college, en daar maakt dit verhaal melding van, hebben wij een aantal pilots gestart. Om eens te kijken of de dingen die burgers willen en die vanuit ambtelijke organisatie en vanuit het college komt, het heeft voor een belangrijk deel te maken met de buitenruimte, of we daar een model of modellen kunnen ontwikkelen die aanslaan, waarbij burgers zeggen, nou ja, we willen zowel meedenken over hoe je dat vorm zou moeten geven, als uiteindelijk ook hoe je dat in de praktijk laat werken. Er zijn een aantal voorbeelden die we genoemd hebben waar we op dit moment mee werken. In Portland, in Rhône-Noord, als het gaat om wijkenergiebedrijven, de WMO, wat natuurlijk een heel belangrijk punt is, dat is al wel eens eerder genoemd, de WMO-coördinator, of de wijkcoördinator die op die manier partijen aan elkaar verbindt. Nou, wat deze notitie ten doel heeft, is om verslag te doen van de initiatieven, de pilots die op dit moment lopen, aan te geven op welk moment de evaluatie komt, waarbij zowel burgers als raad betrokken zullen worden, omdat op dat moment er wellicht een besluit genomen moet worden om die initiatieven al dan niet verder uit te rollen naar andere wijken in de gemeente. Bij burgerinitiatieven is natuurlijk altijd de vraag, hoe belangrijk is het financiële element voor de gemeente? Het feit dat ik net noemde dat het belangrijk is, het wonen, het leefklimaat en vooral de sociale samenhang, staat in ieder geval voor dit college de financiële voordelen die samenwerking zou kunnen opleveren niet als doelstelling centraal of voorop. We kunnen niet ontkennen dat dat ook gevolgen heeft voor de financiën van de gemeente, hopelijk in positieve zin. Maar ja, de gemeente, dat zijn wij allemaal. Uiteindelijk zou dat ook moeten leiden tot voordeel voor onze burgers. Maar het is voor een deel, heeft dat te maken, denk ik, met de aard van onze samenleving. Een relatief welvarende gemeente met een hoog opleidingsniveau. Het heeft te maken met de decentralisatie, waardoor beleid uit Den Haag door gemeenten moet worden uitgevoerd met minder middelen. En dat je probeert dat deels met maatschappelijke organisaties en met burgers tot uitvoering te brengen. Nou ja, dat is, laten we zeggen, kort en goed de leidende gedachte achter deze notitie. En nou ja, ik hoop dat het debat wat er ongetwijfeld tussen de raadsleden onderling en met het college en de samenleving ontstaat, wellicht nieuwe impulsen geeft aan de projecten die nu lopen, de pilots, en wellicht wat er in de toekomst allemaal nog te wachten staat. Daar wilde ik het wat mij betreft bij laten, voorzitter. Ik hoop daarmee geduid te hebben hoe dit stuk gezien moet worden in het college werkprogramma en hoe dit gezien moet worden in de actualiteit van de politieke bestuurlijke ontwikkeling in dit land.
Dank u wel, wethouder Euser. Zijn er naar aanleiding van het betoog misschien nog vragen aan de wethouder? Of bent u van mening dat u al wat punten, items, onderwerpen, aandachtspunten wilt meegeven? Meneer Kwegel?
Ja, ik heb vandaag en gisteren alle kranten van de afgelopen week doorgeworsteld. En ik werd getriggerd door een artikel over de leefbaarheid in Nederland. Dat is overal vooruit gegaan zo'n beetje, behalve in Oberhanswaard. Daar is het licht achteruit gegaan. Dat kan te maken hebben met de leeftijdsopbouw in Portland. Van jong wordt nou soms als vervelend ervaren. Dat mis ik een beetje in dit stuk van want die monitor was van de afgelopen 2 jaar, hè, dus dit college is daarvoor verantwoordelijk. Dus de leefbaarheid is dus een stukje verminderd in plaats van vooruit gegaan. En dus mijn vraag is, ja, is dit dan de oplossing? En een ander rapport, blad van de VNG van een aantal weken geleden, is dat de burger, zoals dat wat zo mooi heet, eigenlijk niets met deze overheid te maken wil hebben. En dan kan je als gemeente wel heel hard gaan trekken op burgerinitiatief. Maar is dat niet te trekken aan een dood paard? Dat is de vraag die ik voorleg.
Ik wil hem gelijk maar even aan u overgeven. Wethouder Euser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet precies op welk nota of welk rapport de heer Kwekel doelt met betrekking tot de leefbaarheid. Ik weet, het Lemmer-onderzoek vindt plaats. En ik heb niet gelezen of gezien dat dat inmiddels bekend is. En dat is specifiek gericht op Oberhanswaard. Dus ik denk dat we dat even moeten afwachten. Hoe zit het dat deze burger niets met deze overheid te maken hebben? Die ontwikkelingen zijn er zeker ook. Maar ik merk dat in Den Landen op heel veel plaatsen van pilot tot uitgewerkte modellen of plannen zijn. Daar waar het gaat om burgers te betrekken bij zowel het maken van beleid als het uitvoeren van allerhande zaken. En dat misschien burgers en overheid lange tijd met de rug naar elkaar gestaan hebben. Dat is in voorkomende situaties zeker het geval. Maar door maatschappelijke omstandigheden en politiek, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen zijn burger en overheid de burgers. De gemeente is van die burgers, dus in die zin zie ik niet een tegenstelling. Maar dat die partijen niet zonder elkaar kunnen en er met elkaar iets van zullen moeten maken. En daar heb ik voor wat betreft Oberhanswaard het volste vertrouwen in dat gaat lukken. Dat de ideeën nog aangescherpt kunnen worden en we moeten leren van die pilots. Dat geloof ik ook. We zijn er nog lang niet, maar we zijn wat mij betreft op de goede weg.
Meneer Kwekel.
Ja, dat was namelijk de kern van dat rapport, dat het een soort mythe is van de politiek. En de praktijk is anders. Dus,
kan meneer Kwekel iets duidelijker zijn over dat rapport? U haalt een aantal dingen aan. Kunt u iets specifieker zijn?
Goed, ik heb het artikel, het blad van de VNG heeft het gestaan, dus iedereen heeft dat kunnen lezen. De kop was erg pakkend van dat het gewoon een mythe is dat we als overheid denken wat voor de burgers te doen. En alle initiatieven die nu heel erg opgedikt worden in den landen, blijkt dan toch in praktijk erg weerbarstig te zijn. En goed, ik geef alleen een waarschuwing af van wees niet al te optimistisch dat je de samenleving kan maken of sturen.
Mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter, misschien mag ik daar gelijk dan op aanhaken. Want ik ben er best van overtuigd dat wij over een contingent burgers beschikken in Albrandswaard die best met ons mee willen doen. En dat is ook goed. Maar we hebben denk ik ook met een heel groot deel te maken die dat niet wil. En in dit stuk wordt heel duidelijk aangegeven dat er gezocht moet worden naar een balans in besluitvorming en dergelijke. Democratische legitimiteit, inbreng van burgers. En wat ik dan constateer is dat sommige burgers op dit moment initiatieven komen. Bijvoorbeeld Baks Park, sluiten van de hondenkooi. En tegelijkertijd er dan een heel groot aantal andere burgers zijn die dat helemaal niks vinden, die dat willen houden. En ik denk dat het juist het zoeken van balans tussen de burgers onderling misschien nog wel moeilijker is tussen de politiek en burgers. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat die burgers toch over het algemeen belang uit het oog verliezen. Omdat zij dat ze toch vooral bezig zijn met hun eigen zaken. En dat is goed, dat ze daar oog voor hebben en dat ze daar aan bij willen dragen. Maar hoe gaan we dat voorkomen in de toekomst, dat toch dat algemeen belang ook gewaarborgd blijft. Verder, daar nog even op doorgaan, u gaf het al aan, dit is wat in de tijd geschoven. Was een speerpunt van dit college, deze coalitie, burgerparticipatie. We hadden heel snel een burgerparticipatienota. Die is vastgesteld in de gemeenteraad. Daar zat een participatieladder bij. En daar hebben wij in de gemeenteraad heel nadrukkelijk van gezegd van stap 5 is voor ons één stap te ver. En stap 5 was meebeslissen. En nu zie ik dat toch in dit voorstel weer terugkomen. En ik vraag me af hoe dat zich verhoudt met het besluit dat we in de tijd genomen hebben.
Dank u wel, mevrouw Spruit. Mevrouw Leuzen.
Wat we zien als er sprake is van ontwikkelingen in de buitenruimte, of het nou inderdaad een hondenkooi is, of jongerenoverlast, of paardenpoep, of weet ik wat, dat er altijd onmiddellijk naar de gemeente gekeken wordt die dat mag of moet opruimen. De vraag is natuurlijk, wie wonen er in die buitenruimte? Dat zijn natuurlijk de burgers die ook een zekere verantwoordelijkheid daarvoor hebben. En als je vertrouwen geeft aan burgers, zoals dat wetenschappelijk of dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dan moet je ook vertrouwen in hebben dat die met elkaar hun problemen in wijk of straat of buurt tot een oplossing brengen. Bij het algemeen belang niet uit het oog wordt verloren. Dat je daar als gemeente een rol in te spelen hebt op het moment dat partijen elkaar niet kunnen vinden, dat mogen duidelijk zijn. Maar ik denk dat we in het verleden te gemakkelijk allerlei verantwoordelijkheden bij burgers hebben weggehaald. En dat de bedoeling van dit soort ontwikkelingen, als waar we het vanavond over hebben, erop gericht is om die burgers, laten we zeggen, in een bepaalde mate medeverantwoordelijk te maken voor datgene wat er in de buurt gebeurt. Dat er verschillend over burgerparticipatie gedacht wordt, dat was natuurlijk vanaf het begin af aan duidelijk. Dat we daar niet op dezelfde manier in zitten en dat de een wat verder wil dan de ander.
Ik heb het over een raadsbesluit, hè? Dus dat is toch een meerderheid van de raad.
Ja, maar we zijn nu met een paar experimenten bezig, een paar pilots, waarvan niet altijd het initiatief ligt bij de portefeuillehouder of bij het college, maar waarbij uit de buurt, als we bijvoorbeeld hebben over het groenonderhoud in Roon-Noord, de buurt zelf heeft aangegeven, laten we ons dat nou toch zelf doen. Dus ik bedoel, in die zin hebben we ook willen anticiperen op datgene wat er leeft. En we zullen dat dan moeten evalueren en kijken of dat een goede ontwikkeling is of, zoals u aangeeft, wellicht een stap te ver is.
Dat schaar ik nog steeds van de uitvoering. Hoe het gebeurt, zeg maar, dat onderhoud en dat is een vorm van, vind ik een vorm van uitvoering, hoe zij dat willen. Maar dat je een beleid uitstippelt van hoe zo'n wijk er qua groen ontwikkeling uit zou moeten zien, dat is iets wat in mijn optiek een stap verder gaat. Dat is echt meebeslissen over vormgeving en het beleid. En dat zie ik hier ook toch min of meer in terug. En dat is iets waarvan we gezegd hebben van ja, dat zou je niet moeten willen laten niet aan de burger zelf over moeten laten.
Wethouder Deurs,
hè? Korte reactie. Het samenwerkingsverband zoals we dat nu uitproberen in Rouen-Noord, dat is een samenwerking van burgers, willekeurige volgorde, van mensen uit de kaartenbak. Van een groenbedrijf die een duidelijke opdracht heeft om een kwaliteitsniveau waar te maken. En wellicht van één of meer ambtenaren, professionals vanuit het gemeentehuis. Dus het is in die zin een co-productie van verschillende partijen. En woningbouwcorporatie en dergelijke.
Heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, het prachtige BOP-model wat wij omarmd hebben als manier van vergaderen zegt dat we het vandaag beeldvormend moeten behandelen. En dan probeer ik me altijd voor te stellen wat ik uit deze discussies nou voor beeld ga krijgen voor mezelf. En ik schiet er gewoon niks mee op met deze discussies, eerlijk gezegd. Omdat heel veel dingen worden herhaald van standpunten die men al van elkaar kent. Zinvolle dingen worden gezegd die absoluut waar zijn. Ik denk dat de heer Euse heel goed weet hoe ik in deze materie sta en dat wij op heel veel punten absoluut niet het met elkaar eens zijn. Een tal van vragen, de heer Kwekel noemde het terecht, ook van zijn burgers bij die helemaal niet met die hele overheid betrokken willen worden, maar vooral lekker hun eigen gang willen gaan in die buitenruimte. Dat soort spanningen zitten allemaal in het voorstel. Maar wat je nou ziet, het is een heel wollig voorstel hoor. Dat weet meneer Euse ook van mij dat ik dat vind. Heel veel wishful thinking zit erin. Maar er zit wel een kern in. En die kern zit erin dat de positie van de gemeente aan het veranderen is. Dat is niet iets wat wij hier verzinnen. Dat is iets wat we ook vanuit het Rijk over ons heen krijgen. Omdat de mogelijkheden die we hebben gewoon beperkt worden. Zowel financieel als ook qua taken. Omdat we ons op heel andere dingen moeten gaan concentreren. Dat is één. Twee, we hebben gekozen om een regiegemeente te worden. Dat betekent dat je op bepaalde momenten stapjes terug moet doen. En ten derde staat in dit voorstel een viertal experimenten. Een viertal pilots waarover we kunnen zeggen van nou, alle onzekerheden, alle onduidelijkheden en alle oneenigheden daar gelaten, willen we met deze vier proberen te kijken of we het kunnen doen zoals meneer Euse dat graag wil. En als die valt, dan valt die. Valt die niet, dan vallen wij. Maar laten we in ieder geval proberen met deze notitie een stap te zetten in deze discussie. Als we nu elkaar weer de nieren gaan proeven over wat er wel en niet de vorige keer was afgesproken aan stappen die we wel of niet zouden zetten, dan komen we daar dus niet mee verder. En dat zou ik jammer vinden. En ik zou graag met jullie in discussie willen. En niet zozeer met de heer Euse, want die weet wel hoe ik erover denk. En ik weet hoe hij erover denkt, want dat staat hier namelijk in. Van hoe staan we daar dan tegenover? Zijn we nou bereid om aan de hand van deze vier experimenten die stappen te maken richting onze burgers? En te zeggen van, verbaas ons eens, verras ons eens of stel ons teleur, maar doe iets. En praat op die manier alsjeblieft over deze materie. En ga niet elkaar weer zitten bevestigen in datgene waar je het niet met elkaar eens bent. Dat zou mijn oproep zijn.
Mevrouw Spruit.
Ja, voorzitter. Wat de experimenten betreft denk ik dat het dat in ieder geval goede experimenten in de buitenruimte zijn waar je mee aan de slag zou kunnen. Toekomst van de bibliotheek heb ik mijn twijfels over, omdat we daar toch al een groot deel over besloten hebben. En het eigenlijk niet meer over de toekomst van de bibliotheken gaat, maar meer over hoe gaan we vrijwilligers inzetten. Dat vind ik al geen toekomst van de bibliotheken meer, dat hebben we min of meer besloten.
Maar dat is wel burgerparticipatie, mevrouw Spruit.
Ja,
de wijze waarop dat straks ingevuld wordt. En daar gaat het volgens mij om.
Ja, zo
dat staat dan wel
op
nemen, dan veranderen we het kopje. Maar gaat u daar eens op in? Ziet u daar dan wel een mogelijkheid in, een uitdaging in?
Ik zie zeker uitdagingen in de burgerparticipatie, maar ik ben ervan overtuigd dat een heel klein deel is, wat ik net aangaf, van de burgers die die daar deel van uit willen maken. En dat er een heel groot risico in zit dat een groot deel van de burgers die daar dus inderdaad niet bij betrokken wil worden, geconfronteerd wordt met zaken die zij eigenlijk liever niet zouden zien, omdat er geen algehele afweging wordt gemaakt. En daar ben ik zo bang voor. En ik zeg niet dat je het niet zou moeten willen proberen. Ik zie ook die ontwikkelingen die u aanhaalt. Die worden vooral toch in mijn optiek ingezet vanuit uit noodzaak. Minder geld, we moeten naar regiegemeenten. En daar heb ik best gevoel bij dat je dan dit soort dingen moet gaan proberen. Want je moet het op een of andere manier inderdaad die kanteling in werking gaan zetten. Maar zoals het hier staat, is het alsof het heel erg vanuit de burgers zelf komt. En zover ben ik dus nog niet.
Ja, voorzitter, ik ben het bijna helemaal eens met wat mevrouw Spruit zegt. Want ze geeft exact de risico's en de randvoorwaarden en de gevaren en de valkuilen aan die er volgens mij in heel deze discussie zitten. Maar dan blijft de vraag, en u heeft hem eigenlijk al beantwoord, is dat dan een reden om het niet te doen? En niet te proberen. Nou, dat is het niet, gegeven alle veranderingen. En misschien worden we verrast, misschien worden we bevestigd in datgene wat we vinden. Misschien hebben we een aantal van dit experimenten nodig om de fine-tuning te vinden, om hier en daar het wel te laten slagen. Ik ben het helemaal met u eens dat dit ook een beetje uit nood is geboren. Maar het is ook wel een beetje een gevolg van de tijd. En je ziet het in heel veel onderwerpen terug. Straks staat de jeugdzorg op de agenda. Daar gaat het ook over eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. En dat ligt in het verlengde van deze. Ben ik ook niet altijd even gelukkig mee. Sterker nog, op sommige punten zelfs heel ongelukkig. Maar het is wel een feit dat we in dat tijdsgewicht zitten. Dus ik denk dat we veel verder komen met ons te concentreren op geef het een kans. Even los van al die wollige taal die er omheen staat. Want ik ben het met u eens, en dat weet die reuzer ook van mij. Dat is op sommige punten gaat het mij ook gewoon qua duidelijkheid veel of onduidelijkheid veel te ver. Maar de kern is, gaan wij met onze burgers dit soort dingen proberen? En samen er open voor om de successen te laten zijn en de failures de failures. En ik ben bereid om die kansen en die openheid wel te bieden. Maar dan wil ik wel graag ook van jullie horen, en wat is oordeelsvormend of beeldvormend, wat zou er dan in deze notitie nog moeten staan om dat aspect van dat experiment en dat durven en dat openstaan daarvoor om dat beter tot uitdrukking te brengen en al het andere waar u het over heeft, mevrouw Spruit, een beetje naar de achtergrond te drukken.
Nou, misschien kan meneer Kwekel een poging doen. Meneer Kwekel.
Ja, nou ja, ik heb twee successtories voor dit college. Plan Huiters, daar heeft op initiatief van de bewoners, die hebben gezegd, nou, de achterstallige onderhoud van het groen, dat pikken we niet meer langer. En gemeente, we gaan wat doen. Daar is zeer ingrijpend gerenoveerd. De spanning tussen mensen die ook een landje pik hadden gedaan, is daar nog niet opgelost. Volgens mij is dat succesvol verlopen, maar ze hebben ook heel duidelijk aangegeven, gemeente, u bent van het onderhoud van het groen. Hè? Want daar betalen we voor. Dus daar waren ze heel erg helder bij. En een ander succesverhaal, dat mis ik eigenlijk ook, is de centrumontwikkeling van Roon. En dan heb ik over de parkeerplaatsen bij de MCD voor. Dat is een ander deel dan een andere initiatiefgroep. Waar onder leiding van een landschapsarchitect, meneer Germeraad, dat heeft €79 gekost, heb ik van hem begrepen. Natuurlijk een aardig plan tevoorschijn getoverd is. Alleen in de uitvoering gaat het dan weer mis, denk ik. Maar dat was wel een voorbeeld van, ja, we doen het al. En we kunnen nu wel mooie nota's schrijven. Maar er zijn ook wel successen al te noteren zonder deze nota. Dus het college staat er open voor. En ja, dat verbaast me dat niet in deze nota. Hè, want volgens mij kan je hier al successen noteren waar het goed is gegaan.
Meneer Van der Graaf zie ik daar als eerste.
Ja, voorzitter, maar ik hoorde de heer Kekel ook een aantal dingen zeggen waarvan hij zegt, nou, dan is dan daar loop het dan nog vast of daar schuurt het nog een beetje. Nou, dat zijn wel volgens mij de dingen die je wel moet weten. Wil je volgende stappen maken in soortgelijke projecten en in soortgelijke zaken? Je moet ze ook benoemen. Nou, wellicht miste deze notitie dat. Het miste successen als het gaat om die twee. En de punten waar het op dat punt nou even niet helemaal soepel liep. Of waar de olie even erbij moest of enzovoort. Want dat zijn wel de punten, volgens mij, trial and error, waar je het burgerparticipatie-toekomstidee naar moet gaan vormen. Want je doet dingen die normaal nooit gedaan worden, of niet nieuw zijn. En dat moet op een gegeven moment wel ergens ook leiden tot iets nieuws. En iets wat ook werkt, als de meiden. Dat we niet elke keer dezelfde fouten maken, maar we leren van de dingen die niet goed gaan. En op sommige punten ook gewoon zeggen, nou, dat is niet verstandig om het zo te doen. Moeten we anders doen. Of juist zeggen, van, nou, daar is het absolute succes. Moeten we nog een keer doen.
Mevrouw Spruit wil er nog? Ik wil zo aan een afronding, want we hebben nog 3 minuten.
Ik hoor een aantal succesverhalen van de heer Kwekel. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal voorbeelden te noemen waarop het niet goed gegaan is de afgelopen jaren. En daar kunnen we ook van leren. Wat ik heel belangrijk vind, dat wij, als wij hiermee aan de slag gaan, is dat we een soort garantie inbouwen dat het niet zo kan zijn dat één groep bewoners uit een wijk gaan beslissen voor heel veel andere bewoners wat we gaan doen. Dus dat er een garantie of iets naar iets gezocht wordt, dat in ieder geval die mensen ook daarbij betrokken worden. En zolang wij daartussen zitten in dit soort experimenten, hebben we daar nog enige invloed op. Maar als ze natuurlijk echt helemaal zelf aan de gang gaan, is het voor de bewoners vaak ook lastig om in te schatten van wie daar dan ook allemaal nog een rol bij spelen. Want er wonen 5 bewoners aan de ene kant van het park en 5 aan de andere kant. Maar we hebben ook nog 300 andere onderbezitters, bij wijze van spreken. En dat soort zaken vind ik wel belangrijk, dat je dat in dit soort dingen inbouwt.
Meneer Schuitenmaker nog, afsluitend.
Burgers verbinden en ook burgerparticipatie. Het doet het CDA genoegen dat het financiële voordeel hier niet als eerste drijfveer genoemd wordt. In het plan wordt ook voorzien de vrijwilligers, de burgers op een taak voor te bereiden en te faciliteren en aan te vullen met professionals. Er worden een 4-tal experimenten voorgesteld, waar we als CDA, overigens ook bij andere partijleden horen we dat, achterstaan in ieder geval. Of andere fracties, geen partijleden, sorry. Nee, dat gaat heel weg. Om er een 2-tal te noemen. De nieuwe aanpak in Rouw-Noord is niet alleen gericht op het openbare ruimte, maar tevens op de activiteiten op het gebied van veiligheid, de buurtpreventie dus, maar ook sociaal, de buurtcoach wordt aangehaald en ook op economisch gebied. Het CDA is ook reuze benieuwd naar de evaluatieresultaten over een jaar of over 2 jaar. En een ander voorbeeld, de wijkenergie. De gezamenlijke inkoop van energie kunnen voordelen behaald worden. Het idee van de gezamenlijke wijkcentrale, een centrale op zonnestroom, spreekt ons ook aan. En tot slot, maar dat is al uitvoerig door de VVD aangehaald, de democratie. We zien eigenlijk graag dat er opgenomen wordt dat de democratie verduidelijkt wordt, in ieder geval gehandhaafd blijft en dat de rol van de raad duidelijk blijft voor een ieder. De burgers krijgen hier meer invloed op het moment en dat heeft zeker consequenties uiteindelijk voor de raad. Maar we willen wel dat dat vooraf duidelijk blijft. En natuurlijk moeten er wel eens rotbeslissingen genomen worden, die niet door de burgers genomen worden, maar die kunnen wel door een raad genomen worden. Tot zover onze bijdrage.
Dank u wel. Dat is een goede samenvatting. Dus dat we moeten waken dat de minderheid gaat beslissen in deze gemeente. Gezien de tijd wil ik wethouder Euzen nog even de gelegenheid geven om af te ronden op dit onderwerp. En dan wil ik eigenlijk naar het volgende. We gaan de punt gaan. Gaat u gewoon weten.
Nou ja, kijk. Vanuit onze politieke en maatschappelijke opvatting hebben we natuurlijk allemaal een kijk op onze lokale samenleving. Of wat wel en wat niet kan. Het is natuurlijk duidelijk dat dit niet een legalisatie moet worden van de buurtburgemeester, zal ik maar zeggen, die altijd vooraan staat. Maar het gaat erom om burgers in de breedte hierbij te betrekken. En nou, ik kan me heel goed voorstellen dat gezien voorbeelden in eigen gemeente of in andere daar enige scepsis is. Ik heb daar zelf wat minder last van, maar daar wil ik dan bij gelegenheid nog wel eens over spreken. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om in ieder geval, zonder nou tot een eindevaluatie te komen, de voorbeelden van burgerparticipatie zoals we die in de afgelopen jaren hier hebben gezien, waarbij de initiatieven ook vaak eenzijdig En dat bedoel ik niet als een kwalificatie, maar niet bij de gemeente vandaan komen, laat ik maar zeggen, maar juist bij de burgers. Nou, de heer Kwekel gaf daar ook al een voorbeeld aan. Dus ik bedoel, we hebben denk ik wel een breed spectrum aan. Dus we zouden daar een overzichtje aan kunnen toevoegen aan deze notitie. Gewoon als een geheugensteuntje voor onszelf. En op enig moment moeten we kijken hoe we dan die voor- en nadelen of de positieve en de negatieve aspecten of wat dan ook, de uitkomsten voor de betrokkenen in beeld gaan brengen.
Mevrouw Kiever, afsluitend.
Ik wilde nog één toevoeging maken. Ik lees dat dan mensen dan vrijwilligerswerk gaan doen, maar waar ik moeite mee heb en een zekere spanning ziet, is mensen die dat vrijwilligers betaalde mensen gaan verdringen op de arbeidsmarkt. En toen ik dit las, toen dacht ik, hoe zou dat nou ondervangen kunnen worden? Dat we dus niet vrijwilligers door bijscholing mensen laten verdringen die normaal gesproken betaald zouden moeten worden. Want waar zit de spanning nou tussen vrijwillig zijn en eigenlijk ervoor moeten betalen iemand?
Die mag u nog even antwoorden en dan wil ik afsluiten. Dank u
wel. Ja, dat is natuurlijk wel een essentiële vraag. Kijk, we hebben met elkaar gekozen, ga ik dan maar even vanuit, voor een samenleving waarbij taken bij burgers zijn weggehaald en door professionals zijn georganiseerd die daar ook voor betaald worden. Dan is de vraag die zich dan opdringt, moet je gezien en de maatschappelijke en de financiële ontwikkelingen die taken weghalen bij die professionals en bij vrijwilligers neerleggen? Wat betekent dat dan? Nou, ik denk dat we daar ook vanuit onze politiek-ideologische opvattingen ook wel een verschillend beeld bij hebben. Maar ja, de vraag is, kunnen wij ons altijd onder alle omstandigheden de professionals blijven betalen, zullen we het maar heel huiselijk zeggen, kunnen we ons dat blijven permitteren. Aan de andere kant, de burgers die in die wijk wonen, die een opvatting hebben over wat er gebeurt, ten goede en ten kwade, die zou je natuurlijk ook wel willen horen. En waar je vroeger bleef staan bij inspraak, zijn er nu toch groepen mensen die zeggen, nou, laat ons dat dan maar zelf doen. En of dat dan via landjepik is of via het onderhouden van een stuk van het gemeentepantsoen. Feit is dat dat soort dingen bijdragen aan een betere kwaliteit van het wonen en het leefmilieu. Ze ontmoeten elkaar en dat maakt een sterkere samenleving. En ja, wat betekent dat dan voor professionals? Nou, ik denk dat we daar in de evaluatie maar eens goed aandacht aan moeten besteden.
Even van de Graaf.
Ja, voorzitter, misschien tot slot. Wat de wethouder zei, wat hij heeft meegekregen vanuit de discussie. Ik zit niet zozeer op een soort van lijstje te wachten wat goed en wat fout is gegaan. Wat ik veel meer op zit te wachten is, wat hebben we nou uit die dingen geleerd? Wat zijn nou de valkuilen die we gezien hebben? Wat is goed gegaan? Wat is fout gegaan? En dat moet je ook gewoon durven benoemen. Want als je ze benoemt, dan heb je ze ook helder. En dan kan je volgens mij ook daar veel beter mee aan de slag. Daar is verdringing natuurlijk één van. Daar heb je straks bij de bibliotheek natuurlijk sprake van. Althans in de oude situatie zeker. In het nieuwe voorstel ligt dat denk ik wat anders. Is daar absoluut een onderdeel van. Die wijkburgemeesters waar de wethouder zelf al wat, vond mooie term. Dat is natuurlijk ook eentje. Dat zijn allemaal van die randvoorwaarden die volgens mij in een goed functionerende burgerparticipatiebeleid, zeg maar, benoemd moeten zijn en toetsbaar moeten zijn. Zodat je daar elk initiatief ook een beetje naar langs kan leggen. Niet als een soort van blauwdruk, maar wel zo van, joh, als je dat zo bekijkt, gaat het dan werken. Want ik ga achter elkaar ook geloven dat het ene burgerinitiatief niet het andere is. En dat je ze ook nog wel eens een keer per burgerinitiatief op een andere manier kan beoordelen en belonen daarin. Maar maak zo'n soort van checklijstje en doe dat aan de hand van datgene wat je leert, hebt geleerd en gaat leren met de projecten waarin je nu mee bezig bent. Als de wethouder het zo bedoelt, dan ben ik tevreden.
Nee, dat bedoelde hij ook, maar hij bedoelde ook nadrukkelijk. Hij bedoelde ook nadrukkelijk, want daar werd om gevraagd geef eens eventjes, breng ons in herinnering welke burgerinitiatieven zijn er al geweest. En de vraag is natuurlijk of wij vanuit het college dat oordeel moeten doen, of dat we de bewoners dat oordeel moeten laten geven, of dat we de raad of de rekenkamer, daar gaan wij dan niet over, maar of u de rekenkamer zou moeten vragen om daar eens naar te kijken. Maar we kunnen wel even om te helpen in ieder geval te beginnen zo'n lijstje maken om te zien hoe we daar dan vervolgens mee verder.
Goed, dank u wel. Gezien de tijd wilde ik graag naar een afronding. Ik dank de vergadering voor hun inbreng. En sluit bij deze de vergadering. En ga gelijk over naar het volgende punt. Volgende punt, begroting van de SVHW 2014. Wat wordt er van u gevraagd? De raad wordt gevraagd te besluiten om geen zienswijze in te dienen op de concertbegroting 2014... en de meerjarenraming 2015-2018 van de gemeenschappelijke regeling SVHW. Voor het bespreken van dit onderwerp hebben we een kwartier uitgetrokken. Waarbij het van belang is dat na de vergadering duidelijk is of u het onderwerp besluiterij vindt. En of u het als een hamerstuk of als een bespreekstuk wil gaan behandelen. En ik zie nu meneer Van der Graaf het woord.
Ja, voorzitter. Ik zit een beetje op hete kolen, want ik wil zo naar de andere kant verkassen en dat is over 5 minuten als het goed is. En dan komt mijn collega ook hier om het volgende agendapunt te doen. Dus ik wou het standpunt van de Partij van de Arbeid maar gelijk hier neerleggen. Dat wij akkoord kunnen gaan met het besluit zoals het nu ligt en wat ons betreft een hamerstuk.
Ik heb de heer Van der Graaf nog nooit zo snel tot een standpunt horen komen. Kan het dus wel.
Kan het de andere kant ook doen. Ga jij mee? Kijk of niet goed.
Wie mag als volgende het woord geven? Meneer Schuitenmaker van het CDA.
Wij zijn niet zo snel als de PvdA. Ik hoef ook niet naar de overkant. We hebben zelfs een viertal vragen over het voorstel. En om het eerst te beginnen. In het voorstel aan de gemeenteraad wordt een post genoemd doorschuif, btw en afrekening. Kan daar wat naders over verteld worden? Het levert een bezuiniging van 20.000 euro op. Maar hoe wordt die nou behaald? En de tweede vraag is, het netto resultaat van toetredende en uittredende gemeenten. Boskoop treedt uit, andere gemeenten treden toe, maar daar zie ik ook samengevoegde gemeentes tussen staan. Deden die voorheen niet mee of is dat echt een nieuwe intrede? Want er wordt nogal wat gegoocheld met cijfers volgens mij. En de derde vraag over het samenwerkingsverband van de Hoekse Waard. Die worden altijd beoordeeld door de waarderingskamer. In dat hele stuk zie ik dat ze het heel goed doen en heel goed, heel goedkoop in ieder geval. Maar op de website van de waarderingskamer zie ik toch hele andere dingen staan over het samenwerkingsverband. Ze krijgen bijvoorbeeld al meerdere jaren een status voor verbetering vatbaar. Dat is een openbare website van de waarderingskamer. Hoe zit dat? Waarom krijgen ze zo'n lage waardering eigenlijk? Wat is daar de oorzaak van? En het vierde punt, mijn vierde vraag. Er staat op een van de laatste pagina's een stukje over de personele sterkte van het samenwerkingsverband Hoekse Waard. Opvallend is de groei die voorzien is in de personeelsterkte van ruim 3%, van 10%. En het is een organisatie met 60 mensen en daar gaat men naar 3 directieleden toe. Dus van 2 naar 3. Hoe zit dat nou precies? Is daar iets meer van te vertellen? En is dat niet een beetje overdreven, 3 op de 60 in de directie?
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Mevrouw Spruit?
Nou, ik kan me vinden in het feit dat we geen zienswijze indienen. Maar ik heb nog wel een vraagje. Waarom wij aangesproken worden voor, of tenminste de SVHW en indirect wij ook voor de frictiekosten van het uittreden van Boskoop. Ik denk dan van, zij treden uit, waarom moeten wij daar de consequenties voor dragen? En even nog een vraagje ter bevrediging van mijn informatie. Er is wat in het verleden zijn wat strubbelingen geweest tussen het uitleveren van gegevens die door SVHW over ons bezit, of tenminste onze woningvoorraad in beheer waren, En waarvan zij vonden dat ze die niet met de gemeente hoefden te delen. Maar die wij dan weer wettelijk verplicht zijn om bij te houden in onze systemen. Of dat probleem inmiddels opgelost is.
Dag maar mevrouw Spruit. Mevrouw Gieven, dat was als eerste.
Dank u wel. Misschien kunt u meekijken, wethouder, naar pagina 2. Dat gaat een staatje over de financiën. En dan zie je dat volgens de conceptbegroting van de SVHW... dat wij elk jaar hetzelfde bedrag moeten betalen. En toch gaan wij in de begroting andere bedragen ramen. Dus ik wilde vragen of u daar wat meer over wil zeggen.
Meneer Kwekel.
Ja, er was vorig jaar geloof ik wat strubbelingen met de directeur. Maar ik heb toen ook begrepen dat het waterschap dreigde zich terug te trekken. Hoe is het daarmee gesteld?
Dank u wel. Ik maak het rijtje af. Niet? Wethouder Heuzen.
Ja, voorzitter. Als u verwacht dat de wethouder of de portefeuillehouder of de verantwoordelijke namens de gemeente Albertswaard voor dit samenwerkingsverband op de hoogte is van alle technische details van de begroting, dan moet ik u ernstig teleurstellen. Dus er zijn een aantal technische vragen die ik graag samen met de organisatie hier en zo nodig door de SVHW zelf zal vragen te beantwoorden. De belangrijkste rol die wij hebben gespeeld of hebben willen spelen was om te beginnen te zorgen dat er continuïteit bleef van die SVHW. Want natuurlijk is er op elke organisatie kritiek en ook op deze. Ik kom daar zo op terug. Maar we praten hier wel over de allergoedkoopste regeling in Nederland als het gaat om het binnenhalen van de gemeentelijke belastingen. En dat doe je niet door, laten we zeggen, verkwistend te zijn met geld. Dat in de eerste plaats. Er is inderdaad in het afgelopen jaar nogal wat te doen geweest over de directie. Dat was naar aanleiding van een anoniem schrijven. En dat heeft tot gevolg gehad dat... en daar hebben alle deelnemers mee ingestemd. Dat er een tweede directeur, dus waar die derde, dat is dan waarschijnlijk een adjunct, maar laten we zeggen, we hebben twee statutair directeuren. Degene die de club heeft opgebouwd, die technisch inhoudelijk heel erg goed is, die is naar het tweede plan geschoven. En er is een nieuwe directeur aangetrokken, een algemeen directeur die de leiding heeft voor de SVAW. Het waterschap... Hollandse waarde, die voorzitterschap leverde van deze club, is niet uitgetreden. Er is nu een voorzitter namens de gemeente, wethouder van Helvoetsluis. En het waterschap heeft een andere bestuurslid benoemd in een nieuw bestuur. Nu niet van drie, maar van vijf leden. Dus de bestuurlijke stabiliteit van deze club, en daar heb ik me ook heel erg voor ingezet, want nogmaals, het is voor de gemeente Albertswaard een heel belangrijke partij, die is gewaarborgd. De kwaliteit van het werk van de SVAW is van dien aard dat gemeenten graag toetreden. En wat mijn zorg was, dat toen deze strubbelingen rond die directie ontstond, dat die partijen, er waren grote gemeenten bij, dat die zouden gaan afhaken. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Hebben we door de communicatie en door de maatregelen die er gekozen zijn, hebben we de stabiliteit van de club, zowel organisatorisch als bestuurlijk, kunnen waarborgen. En er zijn bij mijn weten ook geen partijen uitgetreden, anders dan door gemeentelijke herindelingen. Er werd over boskoop gesproken. Het verhaal met die BTW, daar ga ik achterheen, voorzitter. Dat netto resultaat met toe- en uittreding, dat ga ik ook proberen te achterhalen. Ja, het verhaal van de waarderingskamer. Ongetwijfeld zal de waarderingskamer aansporing hebben aan elke belastingclub om te verbeteren. Het is niet zo dat ze hun goedkeuring of zo ten aanzien van datgene wat SVAW doet onthouden. Dus, maar ik zal even kijken hoe belangrijk dat is. Ja, en dat het personeel groeit. Dat heeft alles te maken met de uitbreiding van de activiteiten in de zin van meer gemeenten die toetreden. En inderdaad, laten we maar even zeggen van één algemeen directeur, dus gaan we er nu naar een algemeen directeur en een tweede man in de organisatie. En ja, nogmaals, dat heeft alles te maken met de stijl van leiding, met dat je zowel de kwaliteit van het proces als het... het aantrekken van nieuwe klanten, nieuwe gemeenten dus, dat je dat goed moet borgen in de organisatie. En naar mijn idee is dat gewoon gebeurd. Die frictiekosten van het uitreden van Boskoop moet ik nagaan. Naar mijn idee was het inderdaad een soort discussie, even aan het adres van mevrouw Spruit. Zo heb ik dat meegekregen toen ik aantrad dat wij als gemeente een aantal gegevens zelf bijhielden met betrekking tot woning had dat. En vervolgens, omdat wij dat deden en de SVAW dat niet voor ons deed, dat we dan daarvoor gestraft zouden worden om dan ook nog, omdat wij onze gegevens aanleverden, daar extra voor zouden moeten betalen. Dus dan hadden we onze eigen kosten plus de kosten van de integratie. Bij de SVAW. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Er is al een paar jaar geleden een brief aangekondigd waarin er een standpunt zou worden ingenomen. Ik heb daar niks meer van gehoord en ik maak ze ook niet wakker op dat punt. Dus wij betalen daar op dit moment niet voor. En pagina 2, de vraag van de NAP met betrekking tot de financiën. En de bedragen die wij zelf in onze begroting, want zo was dat geloof ik opnemen, dat moet ik nagaan, dat weet ik echt niet.
Dank u wel, wethouder. Dan heb ik van twee partijen de toezegging gehad om het als een hamerstuk te gaan behandelen. Ik wil graag weten hoe de andere partijen erin zitten. Meneer Schuitenmaker.
De wethouder heeft zojuist toegezegd dat hij terugkomt op het doorschuiven van BTW en ook terugkomt op de waarderingskamers. Gezien de antwoorden waar we het volste vertrouwen in hebben, een hamerstuk.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Meneer Visser.
Graag een hamerstuk.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Kwekel.
Hamerstuk.
Dank u wel, meneer Kwekel. Mevrouw Kiewer.
Hamerstuk.
Dank u wel. Want dit is als een hamerstuk behandeld in de eerstkomende gemeenteraadsvergadering. Ik sluit bij deze de vergadering. Dank u wel.
maar ik ga toch beginnen.
Koos van Leen zou komen.
Ja, Koos zou komen.
Goed, ik wilde toch gaan beginnen gezien de tijd en de onderwerpen die we vanavond nog moeten behandelen. Derde vergadering van deze avond. Uitgangspuntennotitie jeugdzorg. Uitgangspuntennotitie jeugdzorg. Vast te stellen met daarin de volgende elementen. Dan worden er een zestal opgenoemd zoals u die kunt vinden in het voorstel. Hoe gaan we het vandaag aanpakken? We hebben 45 minuten voor dit onderwerp uitgetrokken. En dit is wederom, zoals ik al zei, een besluitvormende vergadering. Dus ja, wordt van u verwacht dat u aangeeft of u het raadsvoorstel rijp vindt voor besluitvorming. En of we dat dan als een hamerstuk, terwijl we als een debatstuk gaan behandelen. Voorbereid tot de besluitvorming. Misschien dat er toch nog wat vragen zijn op dit raad. Ik zie al mensen knikken. En ik geef dan daarom de heer Schuitenmaker als eerste maar het woord. Gaat u gang.
Uitgangspunten, notie jeugdzorg. Ik krijg zelf de indruk dat de raad op het gebied van jeugdzorg momenteel een beetje overvoerd wordt. De contourennota is nog niet afgehandeld. Er wordt voorbereidend besluitvorming gevraagd voor de uitgangspuntennota. En morgen is er een bijeenkomst in Barendrecht, waar ook alweer een vervolg besproken wordt van de uitgangspuntennota, als ik het goed begrijp. Het gaat wel erg snel. Onze vraag is dan ook, is er een planning te geven van stappen en wanneer die in de raad besproken moeten worden? En hoe groot is de haast? Want ik krijg zelf de indruk dat er wel heel veel haast bij is. En dan een tweede vraag eigenlijk. Bij het onderwerp contourennota heeft de CDA gevraagd om een evaluatie voor het Centrum van Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat de spil vormen binnen de jeugdzorg, althans de jeugdzorg die lokaal geleverd wordt. In de uitgangspuntennota staat wel iets over de vergelijking tussen de drie afzonderlijke centren voor jeugd en gezin binnen de drie gemeenten. Een soort nulmeting, maar dat is toch iets anders dan een evaluatie eigenlijk. En tenslotte heb ik eigenlijk een opmerking, maar dat hangt ook een beetje van de haast in de eerste vraag die noodzakelijk is. Ik vind het persoonlijk best moeilijk om vanavond al te oordelen over zaken waar ik eigenlijk nog veel te weinig van af weet, maar waarvan de gevolgen wel verstrekkend zijn. Om vanavond een gefundeerd oordeel te geven, gaat me eigenlijk veel te snel. Maar we willen als CDA ook eigenlijk niet de voortgang blokkeren als dat echt noodzakelijk is. We zullen dan ook deze discussie van de andere fracties eerst aanhoren voordat we tot een oordeel komen. Maar onze eerste indruk is dat het allemaal nog wel erg snel gaat.
Dank u wel, meneer Schuitenmaker. Ik denk, als ik zo de vragende gezichten zie, is het misschien beter dat de wethouder gelijk even een reactie geeft.
Ja, dank u wel. Het wordt wat veel en er is wel veel haast, dus dat klopt ook allemaal wel. Het klopt dat wij in de vorige carousel de contourennota jeugdzorg hier hebben gehad. En dat is eigenlijk, dat was de eerste visie en uitgangspunten die we met de BAR-colleges hebben vastgesteld. En wat we eigenlijk in de afgelopen raadsvergadering zouden bespreken en besluiten, waren het niet dat de raadsvergadering zo ver uitliep dat het van de agenda gehaald is. In feite is dit net een stapje verder dan de vorige contourennota. De contourennota is ook in Barendrecht en Ridderkerk alleen ter kennisname gestuurd. En zij hebben besloten om alleen de uitgangspuntennota vast te stellen door de gemeenteraad. Dus ik snap dat u het gevoel krijgt dat het allemaal wat veel wordt. Wat de haast betreft moet ik zeggen dat dat inderdaad ook zo is. En dat wij hier nu de allereerste beginselen hebben om te zeggen van nou, dit is voorbereidend op je beleidsplan, op je verordeningen straks. En gewoon de eerste basis over wat zijn nu je uitgangspunten om te komen tot goede jeugdzorg. Hier staat voor het eerst ook weer wat meer in over wat is nu echt aan ons lokaal en wat is overkoepelend over stadsregionaal. En maar ik begrijp wel dat het heel erg veel gaat worden. het tempo waarin een en ander besloten moet worden, en daar zullen we morgenavond ook heel veel aandacht voor hebben, ja, dat ligt heel erg hoog. En dat tempo wordt ook nu bepaald door de staatssecretaris, die daar nu ook wat van vindt. Ik moet u zeggen, en ik geloof dat ik dat alles eerder heb aangekondigd, we hebben wel wat haast met het maken van een uiteindelijke beleidsplan en de verordeningen. Vanwege het feit dat wij straks vanaf 1 januari 2015 wij verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, wij ook de jeugdzorg in moeten kopen. En het inkoop van de zorg in 2015 moeten we doen begin 2014. Nou, dan zijn we er nog niet van. Dat is dus een hele rare periode. Wij hebben toen gepland in de BAR, en meerdere gemeentes met ons hebben dat gepland, om eind van dit jaar te proberen zover te komen dat we een beleidsplan hebben met verordeningen voor de jeugd, voor de jeugdwet. Zodat we ook met elkaar die inkoop van zorg kunnen doen. Nu heeft de staatssecretaris die druk verder opgevoerd. En hij heeft gezegd, en daar gaan we morgen verder op in om dat nog wat verder uit te leggen, dat we voor 31 oktober aanstaande een transitiearrangement in moeten dienen. En daarin moeten wij bijvoorbeeld ook aangeven op welke manier wij samenwerken, maar ook op welke manier wij denken de zorg inkoop te doen en eigenlijk ook ongeveer wat wij aan inkoop gaan doen. Dat gaat dus al heel erg ver, dus dan, ja, dan zit er dus nu een enorme grote druk op.
Mevrouw Klaver.
Waar moet je die dan indienen, dat transitie?
Bij het ministerie is dat. Dat is bij het ministerie. Kijk, de reden waarom de staatssecretaris dat doet is op zich wel een hele begrijpelijke. Dat is namelijk omdat zij een continuïteit van zorg willen hebben. Hè, dat is niet zo heel erg vreemd. Op het moment dat wij in 1 januari 2015 de zorg in moeten gaan kopen en wij gaan dat pas heel laat besluiten. En wij zijn als deelnemende gemeentes ineens van, nou ja, we gaan helemaal niet meer met die zorgaanbieder in zee. We gaan het heel anders doen ineens. Kunnen al die aanbieders zich niet daarop voorbereiden en dan krijg je grote brokken. Nou, wij als deelnemende gemeente van de stadsregio hebben een jarenlange subsidierelatie met die organisaties. Dus enerzijds kom je als deelnemende gemeente dan voor enorme frictiekosten te staan. Maar het andere is, en dat is vanuit het oogpunt van de gebruiker natuurlijk het allerbelangrijkst, is dat mensen, een gezinnen, kinderen, een heel traject ingegaan zijn, een bepaald behandeltraject of een bepaalde aanpak hebben afgesloten met elkaar en een weg bewandeld. En dan zouden wij ineens zeggen, we gaan het niet meer doen. We gaan niet meer met Bureau Jeugdzorg in Zee, we gaan met Bureau X in Zee met andere mensen. Nou, dat is iets wat ook de staatssecretaris heeft aangegeven heel belangrijk te vinden. Dus voor die mensen, die cliënten die al bestaan, om die continuïteit van zorg te waarborgen. Ja, dan moet je, daarom vraagt hij dus nu een snellere besluitvorming.
Dank u wel. Vraag 1 van de heer Schuitenmaker was of er een planningsakkoorde opgesteld, waarin de stappen, zeker de processtappen, duidelijk naar voren zouden komen. En ik denk dat dat morgen wel aan de orde zou komen, maar voor de rest van de raad is dat denk ik ook wel van belang dat ze weten wat en wanneer. Meneer Schuitenmaker nog even.
Is er in verband met die planning ook bekend of in Ridderkerk en Barendrecht dit onderwerp voor de vakantie ook afgehandeld wordt, zoals wel gevraagd wordt?
Mevrouw Rombout.
Even het fluister, hoor. We zaten even in de fluister. Hoor. Nee, maar want ik zit soms ook wel als de uitgangspunten AWBZ en de jeugdzorg al door elkaar te halen. De uitgangspunten AWBZ waren bij de beide gemeentes na de zomervakantie. Maar Barendrecht heeft een commissievergadering nu gehad over dit onderwerp. En die zal dit ook voor de zomervakantie in de raadsvergadering besluiten. En Ridderkerk niet. Ridderkerk zal na de zomervakantie zijn. Maar ook de commissievergadering vraag ik even aan. Ja, dus die gaan pas na de zomer. Dus zowel Ridderkerk loopt wat dat betreft een beetje achter qua informatie over jeugdzorg op dit moment. De raad althans. Niet de rest, maar de raad wel.
Mevrouw Klaveren.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb vandaag begrepen dat er een nieuw wetsvoorstel is ingediend. En nou ja, ik weet uiteraard geen details, maar ik hoorde zoiets dat de invloed van de gemeente daarin behoorlijk beperkt wordt. Weet jij daar meer van? Of heeft dat ook met dat transitiearrangement dan te maken? Want...
Mevrouw Romaat.
Dat laatste, dat de invloed van de gemeente beperkt wordt, zou ik me niet voor kunnen stellen. Ik weet wel dat vandaag de jeugdwet is gepubliceerd. Dus ik heb hem op de mail gekregen vandaag. En daar de toelichting, geloof ik, de memorie van toelichting was iets van bijna 300 pagina's. Dus ik heb hem ook helemaal nog niet gelezen. Nou ja, goed, kijk, het is altijd een spanningsveld over wat de zeggenschap wordt van de gemeente. En ik kan daar dan nog geen zinnig woord over zeggen, maar ik weet wel dat vandaag de jeugdwet gepubliceerd is. Dus ik neem aan dat die ook heel snel ook richting, richting gemeenteraad gaat. Alleen al om ach, nou ja, wij gaan een klankbordgroep beginnen, dat mensen daar in ieder geval ook zo schuin doorheen kunnen lezen. En maar wij moeten hem natuurlijk ook nog lezen en analyseren en kijken wat daar de gevolgen van zijn. En die komen dan vanzelf natuurlijk allemaal weer terug. Op het moment dat je uitgangspunten daarbij moet veranderen, zullen we dat dan weer meenemen. Maar dat wordt natuurlijk sowieso meegenomen in je beleidsplan en in je keuzes die gemaakt moeten worden in dit verloop. Maar kijk, wat bijvoorbeeld een belangrijk issue is, waar ik dan nu meteen nieuwsgierig naar zou zijn, en dat is in deze uitgangspuntennota ook wel verwoord, is de rol die de huisarts hebben. En in hoeverre het Rijk daar iets van gaat vinden, wat ja... Wie nou leadend is, zal ik maar zeggen.
Meneer Kwekel.
In deze nota wordt verkokering wordt gesproken. We hebben geloof ik 101 organisaties die met jeugdzorg bezighoudt. Wordt dat straks beter? Of gaat elke gemeente weer zijn eigen gang? Hè? Je kan de taken overhevelen, maar je kan ook zeggen van, nou, in Nederland doen we het allemaal, alle gemeentes doen hetzelfde, hè? Want dat zou wel logisch zijn, dat je dezelfde zorg per gemeente zou krijgen. Wat gaat er dan gebeuren als iemand gaat verhuizen? Hè? Dan organisatie I in Rotterdam, gaan wij die dan ook betalen? Dus dat betekent dan weer uitbreiding van het aantal organisaties. Hoe gaan we daarmee om? Ik kan me ook voorstellen dat als je zegt, nou, ik ga met één of twee partijen in zee. En alle lopende trajecten, die misschien ook wel 10 jaar duren, betekent ook weer zoveel organisaties en zoveel administratieve last. En volgens mij moet je vooral van die administratieve lasten beperken.
Het gaat erom uit.
Nee, dat laatste advies is sowieso een goed advies. Of het beter wordt, de verkokering. Ja, dat is natuurlijk een flauw als ik zeg, dat is nou juist ook de bedoeling van deze transitie. Het gaat dus ook helemaal niet alleen om dat de taken van de provincie of in ons geval van de stadsregio naar de gemeente komt te liggen. Het gaat erom dat wij het op een andere manier vorm gaan geven, waarbij we een aantal dingen anders gaan doen. De toeleiding van zorg, dat wordt een hele belangrijke. En in die toeleiding is het de bedoeling dat wij veel beter aan gaan wijzen wie de regisseur is, op welke manier je aan die geïndiceerde jeugdzorg gaat komen. Maar ook zoals wij nu al werken in het deel waar wij nog niet van zijn, dus het preventieve deel, is het ontzettend belangrijk dat wij wel weten wie er leidend is in een gezin. Dat heb ik hier ook al eens vaker gezegd. Ons lokaal zorgnetwerk, daar heb je wel degelijk één regisseur die doorzettingsmacht heeft, die ook bepaalt van wie welke hulp gaat geven aan dat gezin. En dat gaan we straks, gaat die toeleiding ook heel erg belangrijk worden. En moet die ontkokering, die verkokering moet echt... heel wat minder dan wel gewoon door de nieuwe manier er niet meer bestaan. Je hebt trouwens nog een andere manier van verkokering, want dat is ook een van de zei ik niet voor niks, de 3D-centralisatie. Het gaat niet alleen over de jeugdzorg, het gaat ook over een ontkokering van de budgetten. Dus waar je eerst had een budget justitie, een budget onderwijs, zorg en dingen, moet je nu, en dat moeten wij als bargemeente straks proberen goed uit te voeren, is om te kijken van op het moment dat er een cliënt komt met een probleem, een ingewikkeld probleem, dat wij dan ook op het moment dat arbeid bijvoorbeeld een hele grote pijler is, een heel groot probleem in dat gezin, dat wij met die budgetten, dat je dat gewoon kan doen. Dat het niet is van, dan moet u bij loket A zijn, want daar vraagt u weer die uitkering aan. En voor de problemen binnen het gezin bent u op dit loket. Dus ook daarin ligt nog een hele uitdaging om dat te doen.
Dank u wel. Verder nog vragen? Dan staat er nog een vraag open van het CDA, de evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Misschien dat we daar nog wat over kunnen vertellen.
Ja, daar kan ik nou inderdaad precies nog niet heel veel over vertellen. Dat vind ik ook een hele moeilijke vraag, want we hebben geen evaluatie van het CEG gepland. Dus tenminste, dat is ontstaan. We werken al een hele tijd op de manier waarop we werken. Dus ik kan daar toch moeilijk antwoord op geven van waarop we gaan evalueren. Wat ik zelf heb gedaan is alle gebruikers die er nu in het hele koetshuis zitten, gaat verder dan het Centrum voor Jeugd en Gezin, gaat ook naar de Stichting Welzijn Alkmaar Zwaard en de Eerste Lijns Gezondheidscentrum, om daar te kijken hoe de samenwerking gaat. Dus zo hou ik een beetje voeling ermee. Maar dat is denk ik iets anders dan u bedoelt. Dus daar moet ik nog eens even over denken. Of misschien kunt u zelf nog eens aangeven wat u er precies onder wil gaan verstaan. Bij ons is het lokaal zorgnetwerk voor de 23 minners is een heel belangrijk onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En zij denken met ons mee om hoe wij de geïnitieerde jeugdzorg vorm gaan geven. Dus dat is een heel nieuw takenpakket. Ik zit even te zoeken hoe ik het, het huidige zou moeten gaan evalueren, wat ons hier dan nu bij verder kan helpen.
Dank u wel, mevrouw Lombard. Ik zie dat er verder geen misschien uitmaken. Als nog een aanvulling, dat is goed, prima.
Nee, een eerste suggestie voor de evaluatie. Het is toch heel makkelijk om te kijken hoeveel mensen er zijn geholpen. En een steekproef te kijken van, hoe zijn ze geholpen? Dat is een hele gebruikelijke manier. Als je een tv-zaak evalueert of iets technisch evalueert. Om de tevredenheid te...
Mevrouw Rommert.
Ja, dank u wel. Maar dat over het gebruik en hoeveel gezinnen er nu behandeld en geholpen worden. Dat is de startfoto, zal ik maar zeggen, waar we wel mee bezig zijn om te kijken van om hoeveel mensen gaat het. En welk gebruik is het? En wat gebruiken ze dan? Gebruiken ze schoolmaatschappelijk werk of een gezinscoach of dat soort dingen? Daar komt wel een antwoord op.
En wat de doorloop is, dat is meestal ook heel belangrijk. Worden de mensen weer genezen verklaard? Of ja, welke term je daar ook voor moet gebruiken?
Wacht even, dat is beter. Ja, die nulmeting, dat is een kwantitatieve en kwalitatieve meting naar de 3 CEG's in de barverband. En die wordt eind augustus verwacht uiterlijk. De kwantitatieve kant eerder, waarschijnlijk begin augustus. En de volledige nulmeting is eind augustus klaar.
Dank u wel. Meneer Verleen.
Dus excuus dat ik even werd opgehouden in de andere zaal. Het tempo lijkt inderdaad wel hoog. Maar ja, ik denk toch dat de wethouder gelijk heeft dat de druk die op de gemeente wordt gelegd ook wel erg hoog is. En ik moet zeggen dat het dus prijzenswaardig is als een gemeente in staat is om dat proces dan toch te kunnen volgen in het goede tempo. Te meer daar je natuurlijk bij zo'n toch redelijk ingewikkeld onderwerp, anderen willen er niet voor niks graag vanaf, kijk, je kunt niet alles weten vooraf, zeker niet ook de wijze waarop andere overheden dat aanpakken. Maar je wordt wel verantwoordelijk en je bent gebaat bij een goed traject met wat je gaat doen. En wat dat betreft vinden wij het stuk goed geduid en ook wel praktische en hanteerbare praktische verwoord. En bij de wetenschap van nu denk ik dat wat hier nu voor ligt eigenlijk heel goed te hanteren is en een goed pad is om op te gaan zonder dat je jezelf, je moet je krap jezelf altijd wel achter je oren, maar zonder dat je van tevoren daarvan wakker hoeft te liggen, doen wij het wel goed. Wij vinden het wel een goed traject en die maakt dat er zowel aan de ene kant geen gaten vallen, maar aan de andere kant je ook een constructie vindt. Die maakt dat op het moment dat er misschien iets onduidelijk is of situaties veranderen of moeilijk worden, je toch daarvoor in je traject een oplossing hebt. En met name ook de begeleidingscommissie vinden wij een heel goed element in het geheel ingebracht. Ook de gelaagdheid heet dat geloof ik in de nota. De situatie dat je ook niet overal voor ieder probleem een brede oplossing moet hebben als je het met een kleine oplossing ter plaatse kunt volstaan. Niet de oplossing is maatgevend, maar gewoon kunnen we het dichtbij oplossen. Dus ja, wat ons betreft, zoals het nu voor ligt, is onze fractie eigenlijk wel heel tevreden met dit stuk. En te meer daar het ook, laat ik zeggen, werkbaar is voor de termijn, dat je ook nog van tevoren niet alles weet. En wij hebben daar groot vertrouwen in. Dus wat ons betreft, aan de slag.
Goed, dank u wel. Als ik dan even kort ga samenvatten, dan denk ik wel dat we wel richting een afronding kunnen komen. Zijn er een aantal toezeggingen gedaan betreffende de evaluatie voor je Centrum Jeugd en Gezin. Korte termijn krijgen we zowel een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie. En naar aanleiding van de morgen, mag ik dat even zo noemen, zal er een procesplanning worden opgesteld die dan gedeeld wordt aan de gehele gemeenteraad en niet alleen aan de deelnemers.
Ja. Mag ik nog iets
over
zeggen vanmorgen?
Als ik even af mag ronden, want zo. Dan wil ik nog even van u weten, als meneer even de microfoon uitzet. Aangezien het een besluitvormende vergadering is, wil ik graag van u weten of u dit onderwerp rijp vindt voor besluitvorming. En of als een hamerstuk of als een besluitstuk behandeld wil worden. Dan kijk ik eerst eventjes naar de rechterkant. Mevrouw Verklaas.
Vind het zeker rijp voor besluitvorming. En met de wetenschap dat we hiermee een handvat hebben om verder beleid te ontwikkelen. Waarbij natuurlijk de raad wordt betrokken. Denk ik dat dit gewoon als een hamerstuk kan.
Dank u wel. Fractie Partij van de Arbeid.
Wat ons betreft mag dat ook.
Fractie NAP.
Ook een hamerstuk.
Dank u wel. Fractie Eva, meneer Kwinkel.
Ja, ik durf niet anders dan een hamerstuk. Ik had mijn fractievoorzitter dat graag gegund, maar dat moet hij dan maar zelf van de agenda
halen. Dank u wel, dank u wel. Meneer Visser.
Ook een hamerstuk.
Meneer Schuitenmaker.
Helaas, bespreekstuk.
U wilt het als een...
Ik zie nog zoveel onzekerheden. Bijvoorbeeld werd er genoemd over de inkoop van zorg. Dat start in 2014.
Ja.
De financiën worden pas medio 2014 bekendgemaakt. Hoeveel geld je er krijgt. Ik zie niet in hoe je zorg in kan kopen. Als je ook niet weet hoeveel geld je hebt. En zo ook in Ridderkerk is het, komt het in ieder geval niet voor de zomer. Dus we kunnen er best nog een half uur of zo of een kwartier aan besteden in de raadsvergadering. Wel een bespreekstuk in ieder geval.
Mevrouw Klauwer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik dan meneer Schuitenmaker vragen met wie u dat dan wil bespreken? Want het lijkt er bijna op dat u het niet rijp vindt voor besluitvorming. Want
daar twijfel ik over.
Ja,
maar
dat is wat anders dan bespreken met uw collega raadsleden.
Ik hoop morgen meer informatie te krijgen waar ik wel naartoe ga.
Oké, maar ik vind het mij niet helemaal duidelijk. Want normaal een debatstuk is met je collega raadsleden. Maar die, dat valt niet op te maken uit uw argumenten. Als u vragen heeft aan de wethouder, dan lijkt het erop alsof u het niet wil gaan vaststellen. Maar ik begrijp het niet helemaal.
Misschien kunnen we het nog even toelichten?
Ik twijfelde inderdaad zwaar of het rijp is voor raadsbehandeling. Daar wil ik in meegaan, dat is geen probleem. Dan kan het alsnog voor de vakantie afgerond worden, gezien de haast. Maar in werkelijkheid ben ik helemaal niet overtuigd van die haast. Nogmaals, Ridderkerk doet het ook niet afhandelen voor de zomerreces. Dus er is geen enkele noodzaak dat wij het afhandelen voor het... En ook, ja, ik twijfel zelf nog of ik voldoende informatie heb om momenteel een beslissing te nemen. En als je nu een hamerstuk ervan maakt, ik weet dat kan je op terugkomen, maar dat is niet gebruikelijk. Eigenlijk geef je het dan al weg. En dat is ons idee erover.
Ik begrijp dat u op de financiën nog een vraag heeft, maar misschien dat de wethouder dan nog even korter om wat over kan zeggen, omdat we u toch nog eventjes over de streep kunnen trekken.
Ja, hoewel het doel niet zou moeten zijn om alleen maar hamerstukken in de gemeenteraad te behandelen, hoor. Want ik behandel het op zich best graag. Maar kijk, de uitgangspuntennotitie zoals die hier nu ligt, dat gaat echt puur over de eerste kaders, de eerste uitgangspunten die we kunnen benoemen als voorbereiding op het beleidsplan wat gaat komen aan het eind van het jaar, waar de gemeenteraad ook een besluit over gaat nemen. Daaruit voortvloeien weer de verordeningen die we nodig hebben om de regels vast te stellen met elkaar. Er gaat nog heel veel veranderen. Dus dit is echt nog een hele erge basis. Hè. Zoals we de contourennota, dat was nog een priller stukje dan dit. Hè. Dus ik zou me ook nog voor kunnen stellen dat we daar nog over kijken. Omdat de contourennota in feite als bespreekstuk naar de gemeenteraad zou gaan. En dit eigenlijk alweer een stapje verder is. Als het gaat over de financiën, we weten nog een heleboel niet. We hebben in de voorjaarsnota weten we nu een aantal dingen wel. Maar ook al, ik heb het hier gelijk voor me geschoven gekregen. Ook al zou u dat nu precies weten, heeft dat nog weinig relatie met de uitgangspunten die we formuleren in de uitgangspuntennotitie als voorbereiding voor op een beleidsplan. He, als ik u zeg dat we als Albrandswaard gewoon wel nu het budget hebben gezien. We krijgen zo'n 3,2 miljoen euro krijgen we voor de uitvoering van de jeugdhulp in 2015. Ik kan u ook zeggen dat dat een bedrag is wat gebaseerd is op het historisch gebruik van 2011. Dus om er nog meer vaagheden in te gooien, kan ik u ook zeggen dat wij de afgelopen jaren hebben gezien dat wat betreft zorg wij ongeveer 10% meer aan geïndiceerde jeugdzorg per jaar zien. Dus hier zit één groot knelpunt. Dus daar kun je op blijven hangen, want wij voorzien ook daar een groot probleem. Hè? Dat je zegt van ja, wij willen ten eerste onze handen vrij hebben, dus we willen ook willen kijken en kunnen spelen met nieuwe zorgaanbieders. Ten tweede zien we nu al dat het budget niet heel erg toereikend zal zijn als we alles blijven doen zoals we dat nu gaan doen. Maar we moeten wel stapje bij stapje gaan beginnen. Dus wij zullen moeten beginnen met de uitgangspunten van. Zo eigenlijk vloeien ze redelijk ook voor dat een heleboel andere stukken die we al vastgesteld hebben, bijvoorbeeld het breed welzijnsbeleid, gaat over eigen kracht, gaat over niet overnemen van de problemen waar naast de mensen staan. Dus het is veel priller dan de informatie die u steeds aan mij vraagt. De startfoto met de zorggebruik van zowel het CEG als ook de startfoto die nu bekend is, want die heb ik ook toevallig, ik heb hem ook bij me, mag hem straks ook wel inzien. Er gaat nog wat gewijzigd worden, maar die is ook dit weekend vrijgekomen over wat ons geïndiceerde jeugdzorggebruik is van de bargemeentes per soort van hulp. Dus we ontrafelen steeds meer van de puzzel die u ook zoekt. Maar de uitgangspuntennotitie zoals die nu voor ligt is echt heel erg de basis voor het voorbereiden van het beleidsplan.
Dank u wel, wethouder. Goed, als ik nou even naar de procedure kijk, zijn op één partij na. Wil iedereen het graag als een hamerstuk behandeld hebben. De zorg bij meneer Schuitenmaker ligt voornamelijk in dat hij onvoldoende informatie heeft die wellicht morgen nog wel tot hem zal kunnen komen. Mijn voorstel is om het als een hamerstuk te behandelen. En mocht u daar dan morgen onvoldoende informatie krijgen, kunt u alsnog een debatstuk aanvragen. Echter blijkt wel, ja, als iedereen het toch als een hamerstuk wil behandelen, dat u daarin wel alleen staat. Dus aan u nog even de keuze. Debatstuk of hamerstuk?
Ik kan meegaan met je voorstel.
Een kleine suggestie als nabehandeling. Ik snap wel dat we er zijn omdat het dan hamerstuk is. Maar op het moment dat er hele concrete vragen, ook na morgen trouwens, dat geldt voor elke fractie, concrete vragen zijn, hoeven we niet steeds te wachten op een plan. En mail ze gewoon, want we kunnen zeker nu we straks wel een klankbordgroep hebben, aan de hand van de vragen die leven, beter informeren. Dus ook als u nog na morgen vraag heeft, omdat u zich nu onder druk voelt, misschien. Maar mail ze gewoon alsjeblieft.
Goed, als ik dan mag samenvatten met de toezegging van de heer Schuitenmaker van zo even. Dan behandelen we dit als een hamerstuk in de eerstkomende raadsvergadering. Dan dank u wel en sluit ik deze vergadering. Ik wilde graag doorgaan naar de volgende carouselvergadering. Als onderwerp wetswijziging, aanscherping, handhaving en sanctiebeleid, SZW, wetgeving, aanpassen en verordeningen. Wederom een besluitvormende carousel. De raad wordt een aantal dingen gevraagd betreffende handhavingsverordening, afstemmingsverordening en verordening voor rekening bestuurlijke boete. Voor dit onderwerp hebben wij een half uur uitgetrokken. En de aanwezige heden kunnen dus dadelijk eraan geven of ze dit besluit eruit vinden. Als er een hamerstuk behandeld wil worden of als een wetstuk. Wie mag ik hier betreffende als eerste het woord geven? Meneer Kwekel.
Een klein vraagje eigenlijk. Gemeentes, ik weet van de gemeente Amsterdam is bezig om systemen op elkaar te laten aansluiten. Blijkt dat er ineens 10.000 spookbewoners in zo'n stad zijn. Hoe is het in Obernoswaard? Hebben wij ook spookbewoners? Ik lees regelmatig in de Schakel van dat mensen worden uitgeschreven. maar is er een koppeling? De staatssecretaris van Financiën heeft er nog wat problemen mee gehad met Moerlanders. Duidelijk, dat is Midden- en Oost-Europeanen. Hoe sluiten systemen in deze gemeente op elkaar aan? Als je bijstand hebt, krijg je ook huurtoeslag, een WW-uitkering. Want dat is allemaal verboden, maar hoe doen wij dat dan? Hè? Volgens handhavingsartikelen.
Dank u wel, meneer Kwinkel. Verder? Meneer Schuitmaker.
Allereerst, we zien hier een goed voorbeeld van samenwerking binnen de bar. De verordening van het beleid is in barverband op elkaar afgestemd, zonder uitzonderingen, begrijp ik zelfs. Dat is iets unieks. Maar mijn vraag eigenlijk, bij de stukken is ook een advies van de cliëntenplatform toegevoegd. In hoeverre wordt dit advies overgenomen? Als voorbeeld vraagt het cliëntenplatform ook aandacht voor tijdelijke bewoners van Delta Psychiatrisch Ziekenhuis. Het innen van opgelegde boetes zal de persoon in het ziekenhuis niet raken, maar wel zijn medegezinsleden. Hoe wordt daarop ingespeeld of is daar iets meer van te vertellen? Nogmaals, ik vraag niet exact om het gehele advies over te nemen. Ik vraag alleen wat gebeurt daarmee van de cliëntenplatform.
Dank u wel, meneer Schuitmaker. Aanvullende vragen?
Sterker nog, de vraag van de NAP was of het mogelijk was om even elke keer een korte reactie erop te geven op wat zij voor opmerkingen hebben. Want het wordt wel toegevoegd, maar wat jullie daarvan vinden, dat zien wij niet terug.
Met aan de Romaat.
Ja, dank u wel. Als ik het niet meer weet, dan geef ik het woord even naast me. Want Robert Ditvorst is van Barendrecht. Dus als ik nog eventjes over de samenwerking in Bar, is het volgens mij nu een unicum dat we ons laten ondersteunen door de ambtenaar uit Barendrecht. Een Bar-ambtenaar vanaf 1 januari. Omdat Robert ook het meest gespecialiseerd en helemaal in een aantal fraudeontwikkelingen zat, waaronder de internetonderzoeken. Dat is dan wel heel jammer als je daar dan weer niks over mag vertellen, omdat er niks over gevraagd wordt. Daarom vertel ik het nu maar eventjes zo. Ik werd wel gelijk goed ingefluisterd links als het gaat over de vraag van de heer Kwekel over wat wij dat soort dingen doen. Ik kan natuurlijk niet vertellen, want omdat ik het gewoon niet weet of wij allerlei spookalbumswaarders hebben, Portugalers, Ronaars of Portlanders. Wat we wel doen, want dat soort systemen op elkaar aansluiten, dat staat hier ook ergens in genoemd, dat zijn wel hele belangrijke dingen om gegevens met elkaar te gaan matchen. En voor 2014 staat er een postcodeonderzoek gepland in Bar, waarbij ook aan de hand van allerlei signalen gekeken gaat worden. Hoe ze dat doen, daar moet je dus gewoon even helemaal niet bij mij zijn, want ik weet niet precies hoe ze dat doen. Maar daar wordt wel zeer de nadruk op gelegd in 2014. Ook als het gaat over overlastgevende huisnummers, zou ik maar zeggen. Wil jij daar nog iets over vertellen? Want dat is misschien...
Meneer De Vorst, gaat u gang.
Ja. We kijken daarbij naar gebieden waar er meer dan normaal meldingen zijn van overlast, waar er meer dan normaal mensen ingeschreven staan op adressen. We filteren op postcodes waarin er meer dan normale wijzigingen zijn van mensen die daar wonen. En op die manier gaan we kijken waar de risico's zitten en dan kunnen we ook gericht huisbezoeken inzetten om te kijken of de woonsituatie wel is zo als ze in GBA staan. Daarnaast zijn we in ontwikkeling om een smartbox in te gaan richten. Maar dat is nog in onderzoek of we dat in barverband kunnen. Daarbij worden meer dan nu het geval de systemen op elkaar aangesloten. Die ook weer risicosignalen genereren die veel doeltreffender zijn dan werken met globalere categorieën zoals nu. Een aantal instrumenten zijn om fraude op te sporen. En ook op die manier kunnen we veel gerichter risico's in kaart brengen en daar gericht onderzoek naar doen.
Dank u wel. Meneer Ditvorst, mevrouw Romaat.
Eventjes over de Delta. Ja, ik zal over het advies van het cliëntenplatform.
Maar nog even, omdat we het weer over groepen mensen hebben. Dus dan de volgende groep is al gauw de Delta. De mensen die wonen in het Delta Psychiatrisch Centrum. Dat is inderdaad een speciale groep. En daar wordt ook, die worden ook speciaal behandeld, zal ik maar zeggen. In die zin, daar wordt wel naar gekeken of daar niet ook nog ergens hele grote rekeningen zitten. Dus op die manier moeten ze zich vooral, worden ze behandeld als elke andere groep. Maar er is natuurlijk wel iets speciaals aan de hand met veel van deze mensen. Dus dat is in ieder geval met grote zorg dat we met de Delta-patiënten omgaan. Als het gaat over het advies van het cliëntenplatform. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik even de hele reactie van het college op de stukken van het cliëntenplatform niet bij zag zitten. Dus, want er is gewoon een reactie ook gestuurd naar het cliëntenplatform. Dus die moet misschien eventjes nog alsnog toegevoegd worden, in ieder geval voor de raadsvergadering. Maar ondanks dat de druk ook bij het cliëntenplatform hoog was, al achteraf gezien is dat minder hoog had het moeten zijn, want ik geloof dat ze het in december hebben gedaan en we leven nu in juli, dus ze hadden er uitgebreide tijd voor kunnen nemen bijna. Maar zo gaat dat helaas wel vaker, dat dingen dan uitlopen. Bijna met alle adviezen hebben we of overgenomen of houden we überhaupt al heel erg veel rekening mee. En het is soms ja, heel zelden dat wij ons er of helemaal niet in herkennen. Of een bepaald voorstel gewoon geen goed idee vinden. Hè. Het advies dat cliënten een toetsing aan kunnen vragen. En dat dan het cliëntenplatform ook de club zou zijn waarbij mensen dat kunnen doen. Dat vind ik geen goed idee. Dus dat nemen we dan ook vervolgens niet over. Maar als we bespreekbaar willen hebben over of een dossier openbaar is. Ja, daar praten wij wel vaker over. En daar kijken wij inderdaad met elkaar wel naar welke dingen mogelijk zijn. Het eerste advies is sowieso al overgenomen als het gaat dat je de klantmanagers op een andere manier moet gaan laten werken. Wij merken al heel lang dat het zo is, dat de een heeft meer feeling met het een dan met het ander. Hoog opgeleide mensen in de bijstand is weer net iets heel anders. Mensen met een andere achtergrond vanuit een allochtone afkomst is ook weer een hele speciale groep. Dus daar zijn we ook veel meer mensen aan het selecteren. Is een advies van het cliëntenplatform hebben we in de nieuwe werkwijze van sociale zaken ook weer meegenomen. Dus we gaan daar wel heel serieus mee om en hebben ze ook laten weten hoe we omgaan met het advies. Maar ik zal het nog toesturen, want het zal dat er gewoon bij moeten zitten.
Dank u wel. Waren dit vragen naar aanleiding? Mevrouw Gieven?
Ik moet zeggen, ik vond het nog wel een kluif van een stuk, maar er worden dus ook worden mensen gestraft, financieel gestraft als ze niet op de juiste manier of niet op tijd informatie doorgeven. Hoe hoog zijn die boetes en die hoe ver gaat dat? Want ik schrik daar ook wel een beetje van. Want ik vind ook wel dat veel mensen inderdaad toch wel te goede trouw zijn. Ik vind ook zulke regeling best wel ingewikkeld en lastig. En ja, je hebt natuurlijk wel heel snel een boete aan je broek hangen. En dat, ja, soms vind ik het wel, vind ik het soms wel te ver gaan. En dat is mijn eigen ervaring ook, op een ander gebied. Hè. Even iets je auto neerzetten. En ik had laatst een boete van €350 voor verkeerd parkeren. En ik hoop niet dat we met zulke mensen op dezelfde manier omgaan, want die mensen komen nog meer in de problemen dan ze al zijn. Dus ik hoop wel dat daar op een integere manier mee omgegaan wordt.
Wethouder Rombaut.
Ja, ik zal zo aan Robert vragen of hij nog wat meer daarover wil vertellen, maar ik herken wel heel erg het gevoel. Op het moment dat je dit soort stukken leest, dan bekruipt je wel eens het gevoel van we zitten echt als een soort heks achter iedereen aan. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. We hebben het over fraude. En daarin heb je heel veel soorten en maten in. En je hebt het over grote fraudeurs en mensen die per ongeluk of uit onwetendheid of omdat ze het niet kunnen overzien, fouten maken. Gelukkig staat er overal een hardheidsclausule in. En daar zal altijd naar gekeken worden. Absoluut, want ik herken wel heel erg veel van wat u zegt. Wat er wel gaande is dat wij niks meer doen dan wij wettelijk moeten doen. Dat is ook een hele belangrijke om ons te realiseren. Het is niet zo dat de bargemeentes nu ineens hebben besloten van wij gaan heel streng zijn. De nadruk ligt op dit moment gewoon heel erg op handhaving en op fraudeonderzoeken. En dat hebben wij ook uit te voeren en daar geven we op deze manier invulling aan. Maar ik herken wel heel erg en ik voel wel heel erg van wij moeten niet mensen die al bijvoorbeeld in schuldhulpverlening zitten en allerlei ellende. Dat heeft weinig zin om daar nog meer boetes op te geven. Het heeft ook geen zin om er niks mee te doen overigens. Want dat is de andere kant van het verhaal. Dus nou ja, dat is een spanningsveld waar wij ook de mensen goed in op moeten leiden, hoe je daarmee om moet gaan. Maar allereerst hebben we gewoon de wet na te leven en de mensen ook. Maar Robert kan vast daar ook nog wel weer wat over, want over hoogtes van boete en zo.
Meneer de heer Voorzitter, gaat u maar.
Ja. We zijn ook bezig met een aanscherping nog van de handhaving, een nadere specificering van wat we precies willen gaan doen met de handhaving en dergelijke. En zo liepen we tegen een onderzoek aan en daaruit bleek dat er heel wat mensen zijn die niet de juiste informatie geven vanuit een bepaalde gemakzucht. Een andere groep, dat was ook een behoorlijke groep, dat bestond uit mensen die waren bang om de financiële onafhankelijkheid te verliezen. Of die kwijtraken aan een partner en men was dan liever financieel afhankelijk van de overheid of van de gemeente. Maar ja, daardoor, om dat in stand te kunnen houden, gaven ze niet op hoe de situatie was. Daarnaast is er een groep die willens en wetens met het oog op financieel gewin, het hebben van neveninkomsten, ook niet die informatie opgeeft. Nou, bij de beoordeling van het opleggen van een boete wordt altijd de persoonlijke omstandigheden, mate van verwijtbaarheid wordt meegewogen. Dat zit in de werkproces, dat zit in de beschrijving, de werkinstructies die de klantmanagers hebben. Daarnaast wordt ook gekeken naar de hardheidsclausule waar de wethouder het over heeft. Van ja, mocht het toepassen of het rigide toepassen van deze verordening leiden tot een situatie die onvoorzien is en heel schrijnend is, dan kan er van afgeweken worden. Ja, want het kan zijn dat je met een boete van 150 euro beoog je natuurlijk niet dat iemand op straat komt te staan. Dat zal ook niet zo snel gebeuren, maar er kunnen hele rare situaties ontstaan bij het toepassen van een afstemmingsverordening of een boeteverordening.
Ja, één dingetje nog als laatste, misschien een heel klein beetje ter geruststelling, want daar wordt namelijk wel heel stevig op ingezet, is het informeren vooraf. We moeten ook op het moment dat mensen komen om inkomensondersteuning te vragen, vooraf op dat moment al heel goed voorlichten wat rechten en maar ook wat plichten zijn. En we reppen daar hierover, het staat er ook allemaal ergens in. En er is een foldertje gemaakt, overigens een van de adviezen ook van het cliëntenplatform, als het gaat over huisbezoeken en wat je dan moet doen en wat je kan doen. Maar dat is gewoon, dat wordt steeds belangrijker om voor ons personeel, de mensen die ze te woord staan, dat goed al bij aanvang aan bij iedereen duidelijk te hebben wat allemaal niet zomaar kan. Je kan het niet vergeten op te geven, want daar zitten tegenwoordig consequenties aan. Niet omdat Albrands Waard dat wel, maar omdat we dat met elkaar als samenleving op dit moment goed streng in de gaten willen houden. Dus daar wordt wel heel hard op ingezet hoor. Dat is wel belangrijk.
Goed, ik wil naar een afronding gaan. Eén toezegging gedaan, reactie op de adviezen van de cliëntenplatform. Die wordt nog toegezonden. Met dat gegeven wilde ik graag even de ronde maken of dit stuk rijp is voor besluitvorming en hoe we dit in de eerstkomende gemeenteraad gaan behandelen. En nu geef ik meneer Schuitenmaker als eerste woord.
Dankjewel. Ik heb de wethouder horen zeggen, met vaststelling van de verordening wordt uitvoering gegeven aan wettelijke regels en niet meer en niet minder dan dat. Gezien dat feit kunnen we volledig instemmen met het voorliggende raadsvoorstel, zelfs als hamerstuk.
Dan gewoon meneer Schuitenmaker. Sorry. Meneer Visser.
Graag behandelen we het samenstuk.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Kwekel.
Ja, ik heb natuurlijk overleg nodig met mijn fractievoorzitter, maar voorlopig gaan we als hamerstuk.
Dank u wel, meneer Kwekel. Mevrouw Kier van NLP.
Hamerstuk.
Meneer Verloon, Partij van de Arbeid.
Ook zo.
Mevrouw van Klaveren.
Ja, ook hamerstuk.
Dan wordt dit als hamerstuk behandeld in de eerstkomende raadsvergadering. Dank u wel voor uw inbreng en aanwezigheid van hedenavond.